ook mogen ervaren hier. Ik had gisteren had ik een familiedag. Dat was de verjaardag van mijn kleindochter. En ik heb begrepen dat er geen stream is hier, dus ik kan hem rustig laten zien. Ja, dit is wel een trotse opa hoor. En we hadden gisteren haar verjaardag, haar zesde verjaardag. Ja, ze praat alsof ze 9 is, maar dat heb je met meisjes volgens mij meer dan bij jongens. En wat heel mooi was, mijn broer die was er ook. Mijn broer die zit nu in een rolstoel vanwege de MS. En op een gegeven moment zat ik tegenover hem. En we waren zo vlak tegenover elkaar gaan zitten. Want ja, dat gehoor dat wordt een beetje... Ja, dus je moet zo recht tegenover elkaar zitten. Kun je elkaar goed verstaan in zo'n omgeving. Ik pak op een gegeven moment zijn hand. Ik zeg, ja, we kunnen ook wel stoppen met praten. Kan ik gewoon je hand vasthouden? Want dat is de intimiteit die je dan met een broer kan hebben, weet je. Dat je even elkaars hand vast kan houden. En dat, wat ik wilde zeggen, dat heb je met familie. Dat komt zo dichtbij. En wij zijn het huisgezin van de Heer Jezus. Snap je wat ik wil zeggen? Je realiseert je misschien dat als jij bij een familiedag bent, dat je een andere klik met de mensen hebt. Afhankelijk van hoe ver de familie weg, want aan mij kun je wel horen dat mijn familie woont ver weg. Maar afhankelijk van hoe ver de familie weg woont en hoe vaak je ze ziet. Je ziet ze en het is gelijk klik, weet je wel. Je bent gelijk met elkaar verbonden. Ik denk dat ik niet tegen dovemans oren spreek, hè. Dat is het. Ja. En snap je, dat dit, jullie, wij, het huisgezin van de Heer Jezus zijn. Dat wij als familie aan elkaar gegeven zijn. Dat was natuurlijk heel bijzonder, dat Jezus aan dat kruis zegt van, zoon, zie uw moeder, moeder, zie uw zoon. Ze werden op dat moment aan elkaar verbonden. En zo worden wij aan elkaar verbonden. En ik werd daar zo bewust van, daar zittend op mijn stoeltje. Mijn hart stroomde vol, weet je dat? Dus ik denk van, joh, stap even uit die comfortzone. Stap even op en loop even naar elkaar toe, naar de mensen die je vandaag nog geen gedag hebt gezegd. De mensen die bij de deur staan, die kunnen blijven zitten dan. Maar de rest mag allemaal even gaan bewegen. En dan zet ik even mijn preek klaar ondertussen. Dan mag je even elkaar groeten. Even elkaar zeggen van, fijne dienst. Ik wens jou een mooie dienst toe. Vooral naar de mensen die je niet zo vaak hand geeft, hè. Gewoon opstaan, doe maar. Begin maar met opstaan. Hey broer. God zegen, hè. Nou, misschien nog even koffie erbij. Nou, dat gaan we straks natuurlijk voortzetten. Ik wil jullie als inleiding op mijn preek, wil ik je een stukje voorlezen uit een boek. Die heb ik uit de kast getrokken, Gien Karsen, Mensen onder elkaar. En het gaat over het verhaal van Daniël. En het gaat over de uitdagingen waar Daniël voor stond. Daniël en zijn vrienden in de nood. De nood van Daniël en zijn 3 vrienden. Oh ja, dat wil ik nog vooraf zeggen. Het thema is al genoemd, hè, gaat over dankbaarheid. En weet je, ik geloof dat Gods geest die gaat spreken ondanks wat ik zeg. Ja? Hoe ik de tijd vul met woorden, daardoorheen gaat God, geloof ik, dingen tot jouw hart zeggen. En stel je daarvoor open. Ja, dus dat kan ook met je ogen dicht, dat maakt mij niet zoveel uit. Daar raak ik niet van in paniek. Als je ogen dicht gaan, of dat je even op je telefoon moet kijken, of je denkt in één keer van, oh, ik moet even wat opschrijven nu. Ja. Pak je telefoon, schrijf het even op. Ga maar geen spelletjes doen. En als het wel nodig is. Weet je, mijn vrouw, die heeft een beetje. Nee, dat ga ik niet zeggen. Maar die heeft het nodig om als we op de bank zitten en televisie kijken, heeft zij het nodig om tegelijk een spelletje te spelen. Ze is dat spelletje met die balletjes te doen. En dan denken we, hoe kan dat nou? Ze zegt, ja, dat zit in mijn systeem. Ik moet gewoon twee dingen tegelijk doen. Dus als je twee dingen tegelijk moet doen, voel je vrij. Dit is het huisgezin van de Heer Jezus. Ja? De nood van Daniël en zijn drie vrienden is vergelijkbaar met die van vele jonge mannen in West-Europa. Namelijk van hen die tijdens de Tweede Wereldoorlog onvrijwillig naar Duitsland werden getransporteerd. En van die duizenden ontheemden over de hele wereld die nu nog gedwongen hun land verlaten. Toch schrijven we ongeveer 600 jaar voor Christus. De wereld blijkt al in die eeuwen weinig veranderd. Hetzelfde geldt voor de menselijke behoefte aan vriendschap. Ondanks de ballingschap is de situatie van Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego maatschappelijk comfortabel. Ze kunnen immers terecht aan het hof van de machtige koning Nebukadnezar in Babel. Ze stappen daarmee een wereld van overvloed en weelde binnen. Maar dat wordt precies de oorzaak van hun problemen. De verbanning van de vier tieners, want dat zijn ze, van Jeruzalem naar Babel wordt levenslang. In de eerste 20 jaren doen zich situaties voor die licht werpen op de waarde en mogelijkheden van vriendschap. Een noodsituatie komt in de vermomming van een eervolle onderscheiding. Koning Nebukadnezar laat jonge, knappe, intelligente en opvallend wijze Judeërs opleiden tot leden van zijn hofhouding. Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego vallen in die termen en belanden aan het hof. De opleiding vraagt evenwel volledige integratie in de Chaldeese cultuur. Dat betekent wonen in het paleis en het leren van de taal. Daniël onderkent als eerste de consequenties. Eten wat de paleiskok opdist, bijvoorbeeld, is eten van vlees dat aan de afgoden is geofferd. En dat is voor aanbidders van de enige ware God onmogelijk. Maar wie het bevel van de koning trotseert, tekent daarmee zijn eigen doodsvonnis. Daniël is jong, maar iemand van godvrezend karakter. Aan terugkeer naar het Joodse land valt niet te denken. Dus lijkt aanpassing aan de nieuwe situatie niet onverstandig. Daniël is echter niet alleen wijs en intelligent. Hij is ongelooflijk een man van geloof die verlangt te doen wat God behaagt. Daarin staat hij niet alleen. Sadrach, Mesach en Abednego denken er net zo over. En dat maakt hun vrienden. Vanuit dat geloof komt Daniël met een vermetel voorstel. Geef ons 10 dagen alleen groenten en water, zegt hij tegen de hoveling. En vergelijk ons dan met de knapen die de koninklijke spijs hebben gegeten. Verbaasd moet die functionaris daarna constateren dat de 4 er welvarender uitzien dan de anderen. Ik sla even een stukje over. Dan ga ik naar een andere grote beproeving in hun leven. 20 jaar later. Nebukadnezar laat een reusachtig gouden beeld oprichten. Bij de inwijding daarvan moeten alle volken dat aanbidden. Iedereen gehoorzaamt, behalve Sadrach, Mesach en Abednego. Na al die jaren trekken ze nog steeds samen op. Daniëls naam komt om onbekende redenen hier niet voor. Gemeenschappelijk besluiten ze, we aanbidden alleen de ware God. En kennelijk zijn er aan het hof onder het volk die hun dood op het oog hebben en op deze beslissing hebben gewacht. Een vuuroven 7 maal heter dan gewoonlijk, dood evenwel alleen die het vuur opstoken. Sadrach, Mesach en Abednego stappen zonder geschroeide haren of zelfs de geringste brandlucht naar buiten. God zelf is met hen de vuuroven binnengegaan en heeft hen beschermd. De trouw aan hem en aan elkaar is weer op bijzondere wijze beloond. Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego delen de ervaringen van deportatie en uitzichtloosheid. Toch registreren we geen frustraties of levensmoeheid. De vier vrienden blijven in negatieve situaties geestelijk gezond. Ze groeien in bruikbaarheid en verantwoordelijkheid. Het feit dat ze samen hebben geleden en Gods uitkomsten hebben ervaren, heeft tussen hen ook onlosmakelijke vriendschapbanden gesmeed. Ik wilde dat voorlezen als introductie op het woord. Het gaat over dankbaarheid. Maar je leest ook dat er een spanning zit tussen dankbaarheid en de dagelijkse realiteit. Het is een onderwerp waar ik 2 maanden geleden was ik in Duitsland, een weekend met mijn vrouw. En toen dachten wij, waren dus op een zondag ook, dus ik dacht, nou, dan wil ik ook in een kerk zijn geweest. In Duitsland heb je dus de evangelische kerke, maar dan kom je dus niet in een kerk als deze. Hè? Want de evangelische kerke, dat is gewoon de grote staatskerk, zeg maar. Maar als je in de vrije evangelische kerke komt, dacht ik, nou, dat is dan, daar gaan de handjes wel omhoog en de voetjes van de vloer. Nee, dat was niet zo. Dit was een hele bijzondere kerk. Het was het waren eigenlijk vooral Russische immigranten die daar samenkomen. En hun oorsprong ligt in de Pinkstergemeente in Rusland. Het komt dan, het zijn grote gezinnen. Het komt een beetje over als, Erik die kent al die bewegingen, dus ik moet heel erg uitkomen. Maar het kwam mij een beetje over als de vergadering van gelovigen, zeg maar zo. Het was geweldig. Het was een geweldige ervaring om daar met hun ook te vieren het gemeente zijn. Want het was namelijk de dankdag voor de oogst. Dus na afloop van de dienst werden wij ook uitgenodigd, natuurlijk, om met die Russen mee te eten. Maar dat heeft mij eigenlijk aan het denken gezet van, wauw, wat een activiteit om voor dankbaarheid te kiezen. Want, ja, niks te nadelen van Nederlanders, want ik ben er zelf één. Maar we hebben best een heel welvarend en goed leven. Maar we zijn ook wel een beetje een kritisch volkje. We hebben best wel we vinden overal heel snel wat van. Heb ik ook bij mezelf ontdekt. En hoe ouder je wordt, hoe meer mijn kinderen vinden dat ik dat heb, zeg maar. Dus ik ben hier al een hele tijd mee bezig met het woord dankbaarheid. En ik moet je zeggen dat dat mij geen windeieren legt. Ik moet zeggen dat dat elke keer een keuze is. En ik zou zeggen, als je het volgende onthoudt, dan kun je eigenlijk al koffie gaan drinken. Maar als je ergens 3 kritiekpunten vindt, dan moet je 4 dankpunten vinden. Dan is de hele kritiek die smelt weg. Koffie? Nee hoor. Heb ik dat allemaal voor niks voorbereid, jongens. Dus, en dan is deze week, en dat vind ik dan wel leuk aan Amerikanen. Ja, wel heel apart, want ik heb dit echt allemaal staan. Ja, er zit er ook eentje hierbij. Dus ja, je mag even weglopen of je mag ook blijven. Maar weet je, voor Amerikanen is deze week de week van Thanksgiving. Ja, toch? Is toch deze week? Deze week is de week van Thanksgiving. Ja, ik denk dat die kalkoenen niet allemaal evenveel Thanksgiving hebben. Geen fijn warm gevoel krijg je uiteindelijk wel, maar. Maar de Amerikanen die hebben dus deze week de week van Thanksgiving. En dat is een activiteit die je met elkaar hebt. En ik denk, ik ga daar ook niet heel veel meer vertellen, want dan gaat Don mij echt wel corrigeren van ja, maar dat klopt helemaal niet. Dat is heel anders. Maar Dat ontdekte ik gisteravond toen ik dit aan het checken was. Dat deze week voor ook de Amerikanen de week van dankzegging is. En dat zou voor ons ook wel goed zijn om elkaar om dank te zeggen dat we elkaar hebben als gemeente. Om dank te zeggen dat je een dak boven je hoofd hebt. Hè? Was dat nou vanochtend iemand die dat zei? Zei jij toch, Minke? Dat je dankbaar mag zijn, dat je een dak boven je hoofd hebt, dat je elke dag te eten hebt. Of is dat een videootje wat ik gisteren heb gekeken? Oké. Nou, hoe dan ook, we hebben heel veel dingen om dankbaar voor te zijn. Maar dankbaarheid gaat dus ook, daar wordt dus ook druk op gezet. En dat lezen we in dat verhaaltje en daar ga ik ook nu dadelijk wat over laten zien. En de uitdaging is voor vanochtend eigenlijk voor ieder van jullie. Waar wordt er in jouw leven druk gelegd op dankbaarheid? Wat verhindert jou om vanuit dankbaarheid te leven? En als je dat weet en je hebt dat geadresseerd, breng het bij het kruis. Want dat is het doel van deze ochtend. Dankbaar. Oh, hij is er al. Ik ga lezen, en Don vraagt welke vertaling lees je. Ik ga hetzelfde stuk lezen in twee verschillende vertalingen. Niemand heeft me ooit die vraag gesteld. Jij stelt die vraag. Ja, meerdere vertalingen. Ik lees hem eerst uit de NBG. Daar ben ik zelf mee opgegroeid. Moet ik dan 2 Timotheus 3 vers 1 tot 8. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pocherig, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede. Verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan van God. Die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Houd ook deze op een afstand. Want tot hen behoren zij die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonde beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten. Die zich te alle tijden laten leren zonder ooit tot erkentenis der waarheid te komen. Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook deze de waarheid tegen. Het zijn mensen wie het denken bedorven is en wie geloof de toets niet kan doorstaan. En dan, zoals ik beloofd heb, lezen we hem nu uit de vertaling van het boek. Die ligt namelijk veel dichter bij onze beleving. Beste Timotheus, bedenk dat de gelovigen het moeilijk zullen krijgen aan het einde van de tijd. Want de mensen zullen alleen aan zichzelf denken. Geld is het enige wat hen interesseert. Ze zullen zichzelf geweldig vinden en zich beter voelen dan anderen. Ze zullen God beledigen en geen respect hebben voor hun ouders. Ze zullen ondankbaar zijn en niets zal voor hun heilig zijn. Mensen zullen niet weten wat liefde is. Ze zullen met niemand medelijden hebben. Ze zullen wreed zijn. Ze zullen kwaad spreken over anderen. Ze zullen zich gedragen alsof ze geen verstand hebben. Ze zullen een hekel hebben aan alles wat goed is. Ze zullen elkaar verraden. Ze zullen nooit nadenken voordat ze iets doen. Ze zullen trots zijn op zichzelf en ze maken liever plezier dan dat ze van God houden. Zulke mensen zullen doen alsof ze God dienen. Maar uit hun daden blijkt dat dan niet waar te zijn. Blijf ver van die mensen. Een voorbeeld van zulke slechte gelovigen zijn valse leraren. Met mooie praatjes komen ze de huizen binnen en proberen ze domme vrouwen in hun macht te krijgen. Het zijn vrouwen die veel slechte dingen gedaan hebben en allerlei verkeerde verlangens hebben. Ze willen altijd wel iets nieuws leren, maar het lukt ze nooit om de waarheid te leren kennen. Die valse leraren verzetten zich tegen de waarheid, net zoals Jannes en Jambres zich tegen Mozes verzet hebben. Die valse leraren hebben hun verstand verloren. Hun geloof is waardeloos. Maar ze zullen weinig succes hebben, want het zal voor iedereen snel duidelijk worden hoe dom ze zijn. Zo ging het ook bij Jannes en Jambres. Er staat hierboven, kijk om je heen. Hey, ik ben op zich een blije man, maar als ik om me heen kijk, dan drukt dat af en toe wel op mij. Dan voel ik af en toe wel de druk van verwachtingen, maar ik voel ook de druk van de maatschappij. Ik heb ook geen idee waar de maatschappij nu naartoe gaat. Het is allemaal best wel heel stuurloos. En dat drukt wel op mij. Maar deze brief gaat daar niet over. Deze brief is namelijk een brief van Paulus aan Timotheus. En Timotheus is daar leider van een gemeente. Dus deze brief is niet gericht aan de wereld. Deze brief is gericht aan de gemeente. Dus als we deze dingen lezen, en ik lees deze dingen. Ik heb ze daar even opgesomd. Dan gaat het over ons. Dan gaat dat over mij. Want als ik... Gisteren heb ik dat nog een keertje doorgekeken. Ik heb hier 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 punten. 18, ja, er zit nog één dia achter. Zie je? 18 punten. Maar 14 daarvan, daar kan ik niet van zeggen dat ik daar vrij van ben. 14 van de 18. Die zie ik terug in mijn eigen leven. Dan zeg je, ja, dat is wel alarmerend. Dat is ook de reden dat ik genade nodig heb. Genade en vergeving. Het is... Ik noem ze dan nog een keer voor je. En zeg maar, aan zichzelf denken. Wie doet dat niet? Geld is het enige wat hen interesseert. Ze zullen zichzelf geweldig vinden. Ja, die was voor mij wel pijnlijk herkenbaar hoor. Ik vind mezelf af en toe best heel geweldig. Ik vind mezelf af en toe echt dat ik gelijk heb. Zeker als mijn kinderen het niet met mij eens zijn. Dan word ik alleen maar bevestigd dat ik nog meer gelijk heb. Want wat weten zij nou? Zich beter voelen dan anderen. En God beledigen. Weet je, elke keer als je eigenlijk over de schreef gaat. Elke keer als je een zonde beleidt, een zonde begaat. Een van die andere punten niet doet, dan beledig jij God. Dan neem je hem gewoon niet serieus. Dat is wel heftig, hè? Dit is een heel, weet je, het is een dankbare dag, weet je wel. Het is een dag van dankbaarheid, maar het is echt een pittig woord hoor, wat ik vanochtend heb voor je. Geen respect hebben voor hun ouders, ondankbaar zijn. Dit is voor mij een hele persoonlijke, die van respect hebben voor mijn ouders. Ik heb daar een hele tijd heel erg moeite mee gehad. Er waren zoveel redenen waarom ik zat heel vaak met mijn vader overhoop vooral. Mijn moeder was nooit een issue. Maar mijn vader, wij wisten precies waar we elkaars rode knop konden vinden. Ken je dat? Wij hoefden maar 3 minuten met elkaar in een kamer te zijn. En mijn moeder kwam binnen en die zegt, oh, is het weer zover? Ik heb dat echt moeten besluiten. Ja, maar pa, uiteindelijk wil ik herstel. Uiteindelijk, ik zoek herstel. Ik zoek jouw hart. En als je dan ouder wordt, weet je, dan leer je ook dat je, dan ga je eigenlijk de dingen herkennen die je vader ook heeft. En dan komt er die dag, dan leg je je hand op zijn hand en dan zie je dat je gewoon precies dezelfde handafdruk hebt. Hè? Alle handafdrukken die zijn verschillend. Maar globaal zie je gewoon precies dezelfde lijnen, weet je, in die hand. En dan realiseer je van, ja, maar als ik mij niet verzoen met mijn vader, als ik niet respect toon naar mijn vader, hoe ga ik dan ooit respect voor mezelf hebben? Hoe ga ik dan ook ooit vrede met mezelf hebben? Dus ja, verzoenen met je ouders, dat mag je ook doen uit eigen belang. Maar het staat ook in het woord. ondankbaar zijn. Niet weten wat liefde is. Geen medelijden hebben. Wreed zijn. Kwaad spreken over anderen. Geen verstand. Praten of je geen verstand hebt. Gewoon niet, hè? Hekel hebben aan wat goed is. Elkaar verraden. Dat is een hele belangrijke. Ik heb een boekje gelezen. En dat heette het Stadskanaalster Achterhuis. Wie kent dat boekje? Ik hou van hele dunne boekjes. Hinnigje, heette zij. Hinnigje en Willem. En Willem kan niet lezen. Maar Hinnigje die heeft goed de wind eronder. En ze hebben een kleine boerderij. En in die oorlogsjaren komt de een naar de andere onderduiken. Die komt onder hun dak. En die vinden allemaal een schuilplaats. En er is een dochter. Ik moet natuurlijk niet alles vertellen. Maar het boekje is ook moeilijk te krijgen. Dus ik kan het rustig vertellen. Ze hebben een dochter, Fanny. En die wil graag aan het werk gaan. En dan is er een vacature in het Kringhuis in Stadskanaal. Het Kringhuis, dat stond, als je zeg maar die brug hebt, de wc-pot. Je gaat over de brug vanaf de markt en dan linksaf. Daar staan die grote villa's nu. Ja? Heb je hem voor je? Komen jullie uit Stadskanaal of niet? Wie komt er wel uit Stadskanaal? Ja, wel toch een paar. Nee, maar dat is leuk dat je er gewoon precies weet waar het Kringhuis stond. Dat was namelijk het NSB-huis. Dat was het administratiekantoor van de NSB. En toen zei Hinnigje, die zegt, nee, dat is een geweldig idee dat jij bij het Kringhuis gaat werken, bij de NSB. En Fanny was 16 jaar. En Fanny werd door iedereen met de nek aangekeken. Terwijl ze 16 onderduikers onder de dak had, werkte zij bij de NSB. Want Hinnigje zei, ja weet je, als jij bij de NSB werkt, dan gaat niemand denken dat jij onderduikers onderbrengt. Maar 16 jaar, hè, net zo oud als Daniel. En dan gewoon zo'n statement maken en je mond houden. En gewoon onderdak geven aan mensen die het nodig hebben. Hoeveel van ons, hè, want het ging over elkaar verraden. Hoeveel van ons onder druk, hè? Want als alles voor de wind gaat, dan is het wel makkelijk om christen te zijn en het allemaal, weet je wel, goed voor elkaar te hebben, zeg maar. Maar juist als het moeilijk wordt, mensen. En luister, dit is de tijd, als je makkelijke tijd hebt, dan is dit de tijd om je voor te bereiden op moeilijke tijden. Want dat staat namelijk helemaal aan het begin van wat we net gelezen hebben. De tijden worden moeilijker. Elkaar verraden. Nooit nadenken. Trots zijn op zichzelf. Maken liever plezier dan dat ze van God houden. En dat zie ik ook in de gemeente. Weet je, dat het gaat om een goed gevoel. Als we ons maar goed voelen met elkaar. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Ons geloof moet worden gebouwd. We moeten voorbereid worden op een tijd die niet is als de tijd van nu. En daarvoor sta ik hier ook, heel graag en heel erg van harte. En natuurlijk heb ik ook lol. Natuurlijk heb ik ook heel graag plezier met elkaar, want ik geloof dat het woord betreedt ons hart door de lach. Zo zie ik dat. Maar het is ook mooi om met elkaar plezier te hebben, maar ook om inhoud te geven. En ja, dan gaat dat stuk nog verder. Hè? En hier moest ik echt wel. Voorbeeld van. Mooie praatjes komen ze de huizen binnen en proberen domme vrouwen. Ja, ik lees daar. Kom er niet omheen, maar ik lees daar. Het wordt niet gestreamd, hè? Maar ik lees daar dat gaat over een hoerenkast of zoiets. Ja, dat lees ik daar. Met mooie praatjes komen ze de huizen binnen en proberen domme vrouwen in hun macht te krijgen. Het zijn vrouwen die veel slechte dingen gedaan hebben en allerlei verkeerde verlangens hebben. Nou, die vrouwen zitten echt niet de hele dag achter een naaimachine. Snap je? Maar zij, hè, in die tijd, hadden ze problemen met dezelfde problemen als die wij hebben hier. Alleen nu hoeven wij niet naar die kasten, wij hoeven niet naar die huizen toe. Wij halen zulke huizen gewoon ons huis binnen, via ons beeldschermpje. Ja? Dit zijn de verleidingen waar wij elke dag aan blootstaan, op dit moment. En waar we ons tegen moeten wapenen. Ons blijven verleidingen, frustraties, beproevingen niet bespaard. Kijken we om ons heen, dan zien we daar genoeg van terug. En dan wil ik ook nog even hebben genoemd, iets groter en iets meer op afstand. Wie was er verlegen met alles wat er in Israël gebeurde? Wie zat daar verlegen mee? Ik zat daar verlegen mee. Ik kreeg namelijk, ik zit best wel, als je het zo zou moeten omschrijven, dan ben ik best wel extreem rechts. ChristenUnie, SGP stemmer, zeg maar. Ja? Nou, dan krijg ik al die artikelen van vrienden krijg ik toegestuurd van de werkelijkheid, hoe het daar toe gaat in Israël. En hoe het IDF ook zorgvuldigheid betracht in het waarschuwen van mensen, het evacueren van mensen. Ja, welke vijand op de hele wereld heeft ooit de vijand die aan het bestrijden is te eten gegeven op hetzelfde moment? Ja, wie heeft dat gedaan? Nou, ik heb geen enkel land gezien hoor. In de hele geschiedenis niet. Ik word er boos van als ik het zeg, weet je. Maar ik had er wel moeite mee om die extreme artikelen die ik dan kreeg, om die dan weer door te plaatsen of een likeje te geven. Ik moest daar wel even over nadenken elke keer. Ben ik dan niet ook een beetje een slappeling? Ben ik dan niet ook een beetje een verrader? Iemand die niet opkomt voor de waarheid als de waarheid gezegd moet worden? Ja, ben ik wel. Op momenten. Ik heb er een paar wel geplaatst. Tot mijn verweer, edelachtbare. Maar ook vaak niet. En dat komt wel binnen, hè, dit. Want hier lijkt het allemaal maar, ja, het was allemaal in die tijd. Nee, dit is vandaag. Dit is vandaag. Komen wij uit voor de waarheid? Staan wij op voor de waarheid? Vorige week was ik in Rotterdam en daar was ook in Den Haag was de Mars voor het Leven. Het was een stille tocht. Dus er was geen gejoel en gebler en geschreeuw. Het enige gejoel, gebler en geschreeuw, dat kwam van de pro-choice kant, zeg maar. En ja, dat is zo in de wereld, weet je. De hardste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Ja. Ik had daar diep respect voor. Mensen gingen zich niet laten verleiden om uit die stoet te gaan. Er waren iets van 15.000 mensen die daar hebben gelopen. Dat is de strijd die Daniel voert. Die Timotheus voert. Die de gemeente van Timotheus voert. Vertaald naar hoe wij die nu voeren. Hè? Dat is wat ik vanochtend wil delen met je. En dan kom ik bij de kracht die in ons is, die sterker is dan die in de wereld is. En een van die dingen, dat is de opdracht om uit dankbaarheid te leven. En daarbij wil ik 5 teksten lezen. En laat je niet te veel afleiden. Hè? Ik heb het nog steeds tegen jou. Ik spreek tot je. Maar Gods geest is in je hart aan het spreken. En luister naar die stem. Ik wil eerst 1 Thessalonicenzen 5 vers 16 tot 18. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus, Jezus, verlangt. En daar staat al zoveel over wat wij elke dag nodig hebben. om vanuit te gaan leven, om te kiezen. Als je je voet uit je bed zet, dan is dit het eerste wat je gaat belijden. Kolossenzen 4, vers 2. Dankbaarheid. Kolossenzen 4, vers 2. Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. Dankbaarheid, geen gevoel, maar een opdracht. Ik vertelde je al helemaal aan het begin dat gisteren was mijn broer daar. En ik wil hem echt noemen als een voorbeeld, omdat hij voor mij een enorm groot voorbeeld is. Ik denk dat het 15 jaar geleden is dat hij de diagnose MS kreeg. Hij is 1,5 jaar jonger als ik. En op dit moment zit hij dus, ik heb dus dat hele proces gevolgd, dat hij van krukken naar een dingetje gaat, hoe noem je dat, zo'n rekje en een rollator. En nu zit hij dan in een mobiele rolstoel, zeg maar. En we bellen elkaar elke week wel. En de laatste keer dat hij bij me was, toen zei ik tegen hem van, ja Ivar, ik heb zo'n diep respect voor jou. En geloof een halve dag later, toen drong dat tot hem door dat ik dat tegen hem had gezegd. In ieder geval zei hij toen van, ja, je zei dat vanochtend, maar waarom zei je dat nou? Want wat is er nou voor bijzonders dan? Ik zeg, nou Yves, ik denk dat er heel veel mensen zijn die met de conditie, hoe jij die achteruit hebt zien gaan, alle reden hebben om zielig in een hoekje te gaan zitten. En zeg maar in zelfmeelij te gaan denken dat er allemaal zorg van buitenaf nodig is. En zeg, wat ik jou zie doen, je gaat nog naar bijbelstudies. Je speelt nog steeds gitaar, zo goed als het lukt. Ja, nee, het lukt niet meer helemaal, want dat gaat ook minder worden. Maar je doet het wel. Je gaat niet in een hoekje zitten. Je gaat niet zielig zitten doen. Nee, als jij er bent, dan is het gewoon lol. Dan gaan we gewoon oude LP's van Petra zitten luisteren, weet je. Jullie kennen dat allemaal niet, hè? Nee? Jawel? De Resurrection Band. Het was mijn band, hoor. Hè? De Resurrection, de Res Band. Wauw. Breek me de bek niet open. Nou, maar hè, dus voor mij is hij een ongelooflijk voorbeeld van ondanks de ziekte. En er was afgelopen week was hij naar een genezingsdienst geweest en ik had hem er echt mee gezegend. Omdat dit natuurlijk al, weet je, als je 15 jaar ziek bent, dan heb je een bepaalde berusting. Dat kan ook niet anders, want anders leef je elke dag van de ene naar de andere frustratie. Dat je niet alweer beter bent, snap je? Maar goed, we gaan zien wat de Heer op termijn heeft. He, wat ik wel tegen hem zei, want hij zei van ja, weet je, het was wel een beetje van, ja, je moet wel geloven hoor, je moet wel geloven, weet je. Dat is een beetje een pinksterriedeltje. Ik zit hier in een evangelische gemeente, dus je kan het rustig zeggen. Weet je, zo'n pinksterriedeltje, weet je. Ja, je moet wel geloven. En toen zei ik van ja, maar weet je wat ik wel mooi vond, Yves? Dat is één, dat jij gegaan bent. En dat je een vriend bij je hebt, die al heel lang jouw vriend is, die met jou meegeloofde. Ik zeg, dat vind ik al zo'n bemoediging, waardoor jij daar naartoe bent gegaan. Ik zeg, ja natuurlijk, de Heer die gaat genezen. Op zijn tijd gaat hij genezen. Ik geloof het ook. Hij zegt, ja, maar ik verlang af en toe wel naar de Heer. Ik zeg, ja, dat doen we allemaal. Maar in zijn situatie komt dat wel dichterbij, hè? Ja? Ik wil deze teksten, ik wil ze zo dicht bij je leggen, dat je er niet omheen kan. Want misschien heb je iemand in jouw omgeving. Of misschien ben jij zelf al iemand die struggelt met ziekte, met aandoeningen, die steeds weer terugkomen en dan weer een beetje hoop en dan weer, weet je wel. Ik word daar soms ook heel moe van. Ik heb dat meerdere keren meegemaakt, zo'n traject wat je dan hebt tussen hoop en wanhoop, weet je. En dan hoe je aan zo'n dokter zijn adviezen hangt, weet je. Mijn vader heeft het gehad, mijn moeder heeft het gehad. En dan die dokters, die hebben allemaal hun, weet je, hun voorbehouden, hè. Ze zeggen nooit ronduit van, nou meneer, ja, geweldig, u bent helemaal genezen. En, ja, u moet wel gecontroleerd blijven, zeg maar. Dus gaan we bidden voor genezing straks bij het kruis. Gaan we doen. Filippenzen 4, vers 6 en 7. Ik wil ook heel graag, ik ben gewoon gek op bijbelteksten, om die met je samen te lezen. He, een van die dingen die Mink ook zei tijdens de zangdienst, dat is dat je met elkaar bent rond het woord. En geloof maar, dat woord is kracht. Dat woord is kracht, mensen. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ik ga niet. Ik had hier ook een voorbeeld bij me, dat doe ik even, sla ik even over. Nog een tekst. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevigheid te kunnen zijn. En uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Ja, ik heb, daar wil ik wel graag een voorbeeld aan geven, omdat het ook expliciet gaat over dat stukje van geldgierig. Hè? Mensen leven alleen maar voor hun plezier en ze zijn geldgierig. Dat werd net expliciet gezegd. En ik heb 22 jaar leefde ik, dat heet dan leven uit geloof. Dat is dan dat je leeft van giften op basis van een vriendenkring. En ik werkte bij een zendingsorganisatie. Ik was zelf ook heel veel in het buitenland. En dat is in 2025, hè? Dus dat is 2019 is dat gestopt. En toen dacht ik van nou, nu ga ik wat anders doen. Maar ja, dat stond niet gelijk om de hoek. Uiteindelijk heb ik er zelf een bedrijf opgezet voor bewindvoering. En dat doe ik nu. En daar ervaar ik ook heel veel zegen op. Dus ik leef nu ook niet meer uit giften. Ik verdien gewoon geld. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Want in plaats dat ik dan nu elke maand moet vragen om geld, kan ik kijken, oh, ik heb zoveel geld wat ik zo weg kan geven. Hebben we ook vast. We zetten het apart op een aparte rekening, onze tiende rekening. En elke maand controleer ik ook of ik alweer meer op die tiende rekening kan zetten. En dat is geld wat we gewoon weg kunnen geven. Dat is zo fijn. Dat heb ik nooit gehad. Ja, Erik weet dat. Die heeft mij in mijn diepte heeft hij mij ervaren en gekend. Ik was wanhopig op bepaalde momenten. Hè? Die komt ook binnen, hè? Zo'n opmerking. Komt ook binnen. Want ik bedoel, ik ken jullie spaarbankboekjes niet. Maar die ken je zelf wel. En op dit moment mag je dus gaan nadenken van, oh, hoe ga ik daar eigenlijk mee om? Hoe doen wij dat? Zijn wij daar ook strategisch in bezig? Want je mag er echt wel een plannetje achter zetten, hoor. Wees over niets bezorgd. He, dus dit is mijn boodschap aan de gemeente. Wees over niets bezorgd. Als er druk op je leven wordt gezet. Juist als je het niet hebt, ga dan weggeven. Ga ervaren dat God een waarmaker van zijn woord is. Ga het maar zien hoe vaak wij dat mee hebben gemaakt. Weet je, dat er niks meer op de bank stond en dat er in één keer, we hebben het ook andersom meegemaakt, dat er in één keer iets binnenkwam. Gewoon in één keer een envelop binnenkwam. We hebben dat meegemaakt. We hebben het ook andersom meegemaakt. Hè? Dat als ik op zendingsreis ging, dan gaat in één keer de wasmachine stuk. Dan gaat in één keer de koelkast stuk. Dan loopt in één keer de hond heel ver weg. Weet je, zulke dingen. Van die strijdpunten. Er is ook strijd. Als we willen dat God ons zegent, dan zullen we hem toch ook in staat moeten stellen om ons te zegenen. We kunnen ons tegen alles verzekeren. Maar dat staat dan toch wel een klein beetje in tegenspraak met het leven in geloof. Ik zeg ook niet dat je al je verzekeringen moet opzeggen. Moet je niet doen. Maar snap je, ons systeem. Ik doorbreek een beetje de dwangmatigheid van ons maatschappelijk systeem. En ik zeg je dat Gods systemen die werken beter dan de maatschappelijke systemen. Absoluut. Oh. Oh ja, die had ik al gehad. Ja. Dus, dankbaar. Ik ben dankbaar, dat jullie al die tijd... Vooraf dacht ik van zo, dat is een hele hoop wat ik moet delen. Maar uiteindelijk valt het denk ik mee. Is toch goed nu om te stoppen? Ja? Maar wat ik echt hoop, wat gaat inzinken bij je, dat is het realiseren van... Oké, dankbaarheid is niet een gevoel, het is een keuze. Het is een consequentie van een aantal keuzes die ik maak in mijn leven. En ik bid en ik hoop dat je vandaag de goede keuzes gaat maken. En als je moeite hebt om dat geloof op te brengen, vraag een van je familieleden hier. Help mij om dat geloof op te brengen. Bid met mij. Ga met mij samen in deze strijd staan. Want ik heb het er moeilijk mee. Ik heb het moeilijk met mijn collega's. Ik heb het moeilijk op school. Het is leuk om hier bij de jeugd te zijn. Maar als ik op school ben, ben ik de enige christen. En als ze het dan over transgenders hebben en als ze het over dit en over dat hebben op school, dan sta ik met mijn mond vol tanden. Bid met mij, help mij. Laten we, dat zei Don, wij doen dat bij ons in de kerk, ook het expliciet bidden voor de tieners. Afgelopen maandag hadden we bidstond. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Ik wist alle tieners bij naam bij ons in de kerk. Ik heb ze allemaal genoemd. Noem ze maar. Want ze hebben het nodig dat er mensen voor hun aan het bidden gaan. Maar ook de jongvolwassenen, weet je, hoe we onder druk staan. En weet je, mijn ouders groeiden nog op in een tijd dat de man werkte en de vrouw was thuis. Dat is de normale lijn geweest ooit, hè, voor de jonge generatie. Dat is de normale. Ik lieg toch niet? Kijk, nee, zie je? Ik lieg niet. Maar nu ligt er een druk op gezinnen dat ze alle twee aan het werk moeten en dat de kinderen maar gauw naar de kinderopvang moeten. Maar bid voor jonge gezinnen dat ze hun samenhang houden. Dat ze hun samenhang bewaken. En excuseer ze ook. Weet je, soms bij ons in de kerk, dan zitten wij met de bidstond en dan zitten daar een paar oudere mensen. En dan hoor je allemaal zeggen van, ja, maar waar zijn die jonge gezinnen nou? Ik zeg, nou, ik denk dat die hun kinderen naar bed aan het brengen zijn. Ik denk dat die een beetje hardleerse kinderen die steeds weer naar beneden komen. Heel graag dat ze hier hadden willen zijn, maar dat ze een beetje overroeld worden op bepaalde momenten. En dat ze ons gebed nodig hebben, dat denk ik. Ja, laten we bidden voor onze jonge gezinnen. Ja, dus dat we ons verplaatsen. Ja, tot slot. Hè, zo begon ik ook een beetje van, ik heb gesproken, maar ik heb gesproken tot je hart. Tenminste, ik heb gehoopt dat je hart open hebt gesteld voor het woord van Gods geest. En dat je alles wat ik zeg, dat je dat mag vergeten. Maar dat je datgene wat God tot je hart heeft gesproken deze ochtend, dat bij je blijft. En dat ook je motief mag zijn om straks naar voren te komen als jij gebed nodig hebt. Want 2 Timotheus spreekt niet tot de wereld. 2 Timotheus spreekt tot de gemeente. En dat zijn wij. Dat zijn jij en ik. Wij die, waarbij in mijn geval 14 van de 18, en ik weet niet hoeveel jij er hebt herkend. Maar we hebben onze momenten. We hebben onze momenten dat het goed gaat en we hebben onze momenten dat het niet goed gaat. En laten we ook onze momenten dat het niet goed gaat bij de Heer brengen. Dat is de uitdaging van deze ochtend. Amen. Mag ik voor jullie bidden? En daarna geef ik het terug aan Don. Vader, dank u wel. Heer, ik vind het altijd zo mooi dat we mogen zeggen, wilt u de naprediker zijn van uw woord, Vader? We hebben zoveel bijbelteksten gelezen, zoveel fantastische wonderen, Heer, van uw bovennatuurlijke logica, hebben we mogen tot ons nemen. En ik wil u bidden dat we het eten en dat het in onze maag, dat het zoet zal zijn, Heer, dat het ons zal verrijken, dat het ons zal verzadigen. Heer, en dat als u vanochtend hebt gesproken tot harten, waar gewoon we de plank nog misslaan En dat regelmatig doen en eigenlijk zeggen we, ja, daar kom ik in mijn eentje niet uit. Dat we elkaar opzoeken. Dat we die gemeenschap opzoeken van elkaar. De gemeenschap van heiligen. Heer, u bent bij ons. U bent hier. Uw geest is hier. Heer Jezus, dank u wel voor uw offer. Dank u wel, Heer, daar kan niemand aan tippen. Heer, we hebben u nodig. Er komt niemand tot de Vader dan door u. Heer Jezus, dank u wel voor deze ochtend. En dank u voor uw trouw. Zegen ons, Heer. Amen.